Vanavond zijn we toe aan Zacharia 11 en 12. Oorspronkelijk hadden we een titel bedacht, de Heer Jezus met twee stokken, maar dan lijkt het alsof hij invalide is en of hij net alle heupen gebroken heeft of zo. Maar hier op de liturgie, de blad van liederen, staat de Heer Jezus en de twee staven. Dat klinkt al wat anders. Ik ga niet alles uit die beide hoofdstukken lezen, maar een aantal kernteksten wel. Open uw deuren, Libanon, opdat vuur uw ceders verteert. Wekelaag, cypressen, omdat de ceders gevallen zijn, omdat die machtige bomen verwoest zijn. Dat betekent oordeel. Wekelaag, eiken van Basan. En dan vers 4, zo zegt de Heere, mijn God, wijd die slachtschapen. Hun kopers doden hen, maar voelen zich niet schuldig. Hun verkopers zeggen, gelooft zij de Heere dat ik rijk geworden ben, en hun herders sparen hen niet. Voorzeker, ik zal de bewoners van het land niet meer sparen, spreekt de Heere. Zie, ik lever de mensen over, ieder in de hand van zijn naaste, in de hand van zijn koning. Ze zullen dit land te gronde richten en ik zal hen uit hun hand niet redden. Daarom weide ik de slachtschapen, omdat ze ellendige schapen zijn. Ik nam voor mezelf twee stokken, of staven, zo u wilt. De ene noemde ik liefelijkheid en de ander samenbinding. Ik weide die schapen, ik roeide binnen een maand drie herders uit, omdat mijn ziel hen niet langer kon verdragen. En ook had hun ziel een afkeer van mij. Toen zei ik, ik zal u niet meer weiden, laat sterven wat sterft, laat uitgeroeid worden wat dreigt uitgeroeid te worden. En laten zij die overblijven elkaars vlees verslinden. Daarop nam ik mijn stok liefelijkheid, dus een van die twee staven, en brak hem stuk, om zo mijn verbond te verbreken dat ik met al die volken gesloten had. Op die dag werd het verbroken, en zo hebben de ellendigen onder de schapen die mij verwachten erkend dat het een woord van de Heere was. Want ik had tegen hen gezegd, als het goed is in uw ogen, geef mij mijn loon, zo niet, laat het na. Toen hebben ze mijn loon afgewogen, 30 zilverstukken. Maar de Heere zei tegen mij, werp dat de pottenbakker toe, een mooie prijs waarop ik door hen geschat ben. Daarop nam ik de 30 zilverstukken, wierp ze in het huis van de Heere, de pottenbakker toe. Toen brak ik mijn tweede stok, samenbinding, stuk. En zo de broederschap, om zo de broederschap te verbreken tussen Juda en Israël. De Heere zei tegen mij, neem u nogmaals de uitrusting van een dwaze herder, want zie, ik zal een herder in het land doen opstaan, na wat dreigt uitgeroeid te worden, zal hij niet omzien, de jonge dieren zal hij niet gaan zoeken, wat gebroken is zal hij niet genezen, wat nog overeind staat zal hij niet verzorgen, maar hij zal het vlees van de vette dieren eten en hun hoeven zal hij afrukken. Wee, de herder van niets. Dan hoofdstuk 12. De last, het woord van de Heere over Israël. De Heere spreekt, die de hemel uitspant, de aarde grondvest en de geest van de mens in zijn binnenste vormt. Zie, ik ga Jeruzalem maken tot een bedwelmende beker voor alle volken rondom. Ja, ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. Op die dag zal het gebeuren dat ik Jeruzalem zal maken tot een steen die moeilijk te tillen is voor al de volken, en allen die hem optillen zullen zichzelf zeker diepe sneden toebrengen. En al de volken van de aarde zullen zich tegen haar verzamelen. En dan volgende vers, maar dan middenin, maar over het huis van Juda zal ik mijn ogen open houden en alle paarden van de volken zal ik met blindheid slaan. Vers 6. Op die dag zal ik de leiders van Juda maken tot een vuurbakken, als een vuurbekken in een stapelhouwer. 7. En de Heer zal de tenten van Juda het eerst verlossen. Vers 8. Op die dag zal de Heer de inwoners van Jeruzalem beschermen. Wie onder hen wankelt, zal op die dag als David zijn, en het huis van David zal zijn als goden, met een kleine letter, dat betekent als leidslieden, als de engel van de Heer voor hun ogen. Op die dag zal het gebeuren dat ik alle heidenvolken die tegen Jeruzalem opdrukken, zal willen wegvagen. Maar over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal ik de geest van de genade en van de gebeden uitstorten. Zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Ze zullen over hem rouw bedrijven, als met een rouwklacht over een enig kind. En ze zullen over hem bitter klagen, zoals men bitter klaagt over een eerstgeborene. Tot zover. Ik weet niet of u het gevolgd hebt tijdens het lezen, maar hier komen in hoofdstuk 11 een heel merkwaardig stukje vers, een hele merkwaardige citaat voor over zilverstukken, over 30 zilverstukken, over een pottenbakker, over het feit dat zilverstukken in het huis van de Heer worden gegooid. Dat moet toch een associatie opleveren, dat kan bijna niet anders. En in hoofdstuk 12 ook een heel merkwaardig citaat. Namelijk dat ze zullen zien op hem die doorstoken werd. En daarover zullen ze dan rouw gaan bedrijven. Het wordt een enorme rouwklacht. Ik denk niet dat het moeilijk is en dat het boven onze hoofden gaat als ik zeg dat die beide citaten, dus zowel in hoofdstuk 11 over die pottenbakker en de akker van de pottenbakker en 30 zilverstukken, dat het gaat over het verraad van de Heer Jezus. En in hoofdstuk 12 dat het gaat om de oplossing, namelijk het feit dat hij doorstoken werd. En in die tussentijd is er van alles mis. Zoveel mis dat de Heer het niet langer kan aanzien en er echt een einde aan dreigt te maken. Zacharia is een profeet. Een profeet is per saldo iemand die iets bijzonders ziet van de Heer Jezus. Ik heb dat 20 keer gezegd, maar nu dan voor de volgende keer. Het getuigenis van Jezus is de geest, is de adem van de profetie. Het openbaar maken van de Heer Jezus, dat is de adem van de profetie. Niet of er morgen een regenbui komt of overmorgen nog meer regen komt. Ik geloof dat dat zo is, maar dat heb ik van het weerbericht. Maar ik bedoel gewoon, het gaat over hem. Dat 2 of 3 profeten spreken in de gemeente zou, naar mijn stellige overtuiging, zo moeten zijn dat er 2 zijn die iets bijzonders, die iets fijns van de Heer Jezus vertellen. En niet iets fijns over zichzelf, over wat we gedaan hebben, en hoe het ging bij de begrafenis, of hoe het ging in de Bijbelstudie, maar dat het over hem gaat. En misschien zijn we dat wel wat kwijt. Dat we het eerder op onszelf betrokken willen zien. Wat heb ik eraan voor de komende week? Hoe kan ik daarmee verder? Nou, daar kun je zeker mee verder. Maar we bedoelen eigenlijk, helpt het mij om uit de financiële zorg te komen? Of helpt het mij om voldoende troost te krijgen om, ja, om ook verder te kunnen, om niet in te zakken? Profetie heeft echt te maken met de Heer Jezus. En daarom is Johannes de Doper, merkwaardig genoeg, we weten heel weinig van hem eigenlijk, de grootste van alle profeten. Nou, wat heeft hij dan geprofeteerd over Jeruzalem, of over Siddeburen in Groningenland, of over, nou ja, vul me wat in, of over Rijssen, of over Nijverdal, of over Tiel soms? Nee, dat kun je eigenlijk niet vinden. Maar waar had hij het dan over? Eigenlijk 2 dingen. Zie het lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Pats. Zomaar uit de losse pols, zomaar in één keer. Hij zag hem lopen. Dat is hem. En de twee die de bruid heeft, is de bruidegom. Dat is ook een hele mooie van hem. Maar ik wil zo graag zeggen dat Johannes de Doper over de Heer Jezus heeft gesproken. Hij was al onder de indruk, voor hij uit de moederschoot kwam, toen sprong hij al op. Toen was hij al in de jubelstemming, stond hij al, met zijn handen omhoog, weet ik veel. Voelt u maar in. Toen al. En later is dat alleen maar uitgekomen. De Heer Jezus is het onderwerp van zijn profetie. En ik hoop ook echt dat u dan snapt waarom in de Bijbel staat, ijvert dat u moogt profeteren. Is dat een soort drive om te zeggen, en dan kan ik vertellen wat er overmorgen of wat er met ome Jaap gaat gebeuren. Is dat de drive? Nee, dat is het helemaal niet. Maar dat is wel om iets moois van hem te vertellen. En dan wordt profeteren iets teers, iets buitengewoon. Zacharia is zo'n profeet. Jesaja ook. Een van de grootste natuurlijk, Jesaja, Jeremia, Ezekiel. Als u de kern van het boek Ezekiel pakt. Stel dat dat zomaar zou kunnen op een doordeweekse avond. Dan ziet u echt de Heer Jezus. En stel dat u de kern van het boek Jeremia ziet. Ziet u hem. En Jesaja. Ik kreeg gisteren, ik was ergens geweest voor een spreekbeurt. Kreeg het boek van Gert van der Weert, deel 2 van Jesaja. Misschien heb u dat ook al gekocht. Dat kan, het is nog niet zo lang uit, maar je kunt het wel kopen. En ik dacht gisteravond, ik had een ander boek uit. Ik laat het nog eens even Jesaja 53 gaan kijken. Heel bekend voor mij, ik ken het uit mijn hoofd. Wat schrijft hij daarover? Ik zat in no time een beetje te janken in mezelf. Ik denk, schitterend. Je ziet de Heer Jezus van elke bladzijde spetteren, als het ware. Spettert van het buizen af, als ik dat zo zeg, maar met de taal van de televisie. Maar het is zo teer en zo bijzonder, dat die oud-testamentische profeten over hem hebben gesproken. En dat zegt de Bijbel ook. Ze hebben over mij gesproken. Jesaja heeft mijn heerlijkheid gezien. Hoort u het? Jesaja, ver voor de geboorte van de Heer Jezus, zag de heerlijkheid, de glorie van de Heer Jezus. Maar dit zijn dingen die kun je moeilijk overbrengen, maar als je er één keer een beetje grip op hebt, of misschien wel een antenne voor hebt, dan wordt dat hele boekje Jesaja, of dat hele boek Jeremia, of het hele boek Zacharia anders. En die antenne, die krijgt u, als u dat wilt. Maar dan moet u de Heer Jezus kennen als uw heiland en als uw verlosser. Want God geeft u dan die antenne erbij. Het is alsof je een mobieltje koopt dan, en dat God dan een soort simkaart voor je heeft, en die stopt hij erin, en dan werkt het. Dan kun je verbinding leggen, en dat is de Heilige Geest. Dat doet de Heer. Soms hoor je, dan moet je ombidden, dan moet je me vragen of de Heilige Geest. Nee, zegt de Bijbel, als je de Heer Jezus aanneemt, als je heiligt, als je verlosser, dan gaat de Heilige Geest direct in je wonen. En is daar een soort onderpand voor straks? Met andere woorden, dan is het helemaal. Dan heb je dat ook helemaal en zul je dat helemaal mogen beleven. Hier, Zacharia 12. Het hele boek Zacharia hadden we al eerder gezien. Iedere keer stukjes. En vanavond weer. En nu heeft Zacharia een hele moeilijke tijd. Is het een tijd dat ze terugkomen uit Babel. En dan mogen ze toch wel weer opnieuw beginnen, maar de strijd is hevig. En het kan bijna niet, het lukt niet. En ze worden ook bang voor de processen die ze aan hun broek krijgen. Dat is echt zo. Ze worden gedreigd met allerlei procedures. En ze zakken weer in. En Zacharia mag ze dan weer motiveren. Hij mag ze een soort, ik zal maar geen platte taal gebruiken, maar ik heb jarenlang verkopers getraind. En ik zal me niet zeggen wat er dan gezegd werd. Maar zo ongeveer is Zacharia ook bezig met dit gezelschap te motiveren. Opnieuw een enthousiasme te geven om verder te gaan. Maar diezelfde profeet heeft ver vooruitgezien. De geboorte van de Jezus is zo'n 400 jaar na zijn tijd. Dus dat is best een hele tijd zit ertussen, hè? Tussen Zacharia en Bethlehem, zal ik maar zeggen. Er zit een flinke tijd tussen. Maar toch heeft hij daarover gepraat en heeft verder dan de geboorte ook over het kruis gesproken. En verder dan het kruis over een moment gesproken dat Jezus terugkomt hier op aarde. Nou, dat is nu nog niet gebeurd, maar daar heeft hij het wel over gehad. Met andere woorden, ze hadden een enorm perspectief, een enorm stuk veruitkijken, vooruitkijken, dat je er bijna jaloers op wordt. En nu schrijft Zacharia in hoofdstuk 11 dat het helemaal niet goed gaat. Zo begint het. En dat ging toen al niet goed. De omgeving was toen al tegen. Maar Zacharia zegt, dat wordt nog beroerder. Dat wordt nog veel erger. En God gaat ingrijpen. Nu heeft de Heere God, ik denk dat ik daar mee mag beginnen, een verbond gesloten. Een soort afspraak gemaakt. Na de zondvloed heeft de Heere God gezegd, ik zal het niet meer doen zo. Vanaf nu zullen oogst en winter, zaaiingen en oogst zullen door mogen gaan. En hier, dat noemen we de genegenheden of de liefelijkheid van God. Die staf liefelijkheid mag u ook vertalen met genegenheden of genegenheid. Nou ja, dat is, u zegt het is bijna hetzelfde, ja, dat klopt ook. Het is ook bijna hetzelfde. Maar de genegenheden van God, dat God zijn zon laat opgaan over bozen en goeden, dat hij is verdraagt, dat ze met satirische programma's hemzelf onderuit halen, dat hij daar niet ingrijpt, dat hij daar niet een soort beuk geeft in een studio waar dit soort programma's worden opgenomen, even vandaag. Dat God niet ingrijpt, soms dan kun je niet indenken dat hij dit over zijn kant laat gaan. Maar er komt een moment, zegt Zacharia, dat God het genoeg vindt. En dat hij die staf, genegenheid, dat hij die afspraak in de tijd van Noach gemaakt, verbreekt. Daar staat hij. Dat is best een pittige zin hoor. Dat betekent, de buren hebben geen idee hoeveel genade er elke dag is. We noemen dat in evangelische kringen ook de tijd van de genade. Er is nog genadetijd. En terecht, dat is het ook. Maar ja, dan zeggen we, ja, om je te bekeren. Nou, maar er is ook een genadetijd voor al die mensen. Dat is toch zo. Het feit dat het gewoon doorgaat. Dat God niet ingrijpt. Ja, als er dan een soort hete zomer is, dan beginnen ze ineens te mompelen op de Heere God dat hij het niet goed doet. Of als het kleddernat is, dan krijgt hij ook weer een soort brief van ons van, Heere God, u had het toch eventjes kunnen stoppen. En als er dan een God bestaat, dan... Maar ze kletsen maar een eind weg en ze gaan over het milieu praten alsof dat de oplossing is. De oplossing is om in de hemel te komen. Zo ongeveer gaat het. Natuurlijk doet de duivel dat. Hij moet een alternatieve route bedenken. En daar is hij dik mee bezig. En we stappen daar allemaal in. En misschien kiezen ze wel massaal voor groen en voor groen 12 en 13 en 14 en 15. Ik laat de partijen maar los. Maar je moet de Heer Jezus hebben. En dat God zo genadig is, dat hij jou en mij, maar dat hij Nederland verdraagt, dat hij dat gezeur van Den Haag, verdraagt, of het gepraat in Arnhem, daar zit dus, dat is toch Arnhem, is de hoofdstad van Gelderland, maar dat hij het verdraagt, of van andere provincies. En ze leuteren maar door. En dan hebben ze nog een parlement bijgeschoven in Brussel. Dat verhuizen ze zo nu en dan ook nog een keer naar Straatsburg. Kost alleen een paar miljoen per maand, maar dat doet er niet toe. Nee, maar ik wil alleen maar aangeven hoe ver we weg zijn. Er komt een moment, zegt Zacharia, dat God zegt, En nou breek ik mijn staf. Je moet er niet aan denken wat dat betekent. Ik ga verder. Het gaat in het eerste stukje van hoofdstuk 11 over de volkeren, over Libanon en over Syrië en over alle volken, ieder in de hand van zijn naaste, ieder van zijn eigen koning. Dus het gaat dus niet over Israël, het eerste stukje. Het gaat over het hele brede spectrum van landen en volken. En daar wordt de staf van genegenheid of van liefelijkheid verbroken. Ik stop met mijn genade, ik stop met mijn genegenheid, met mijn liefde, met mijn liefelijkheid voor al die volkeren. Het tweede aspect is, vanaf vers 11, dan gaat het over Israël. Dan worden los van die volkeren, die eerst genoemd worden en die ook een keer zullen ervaren dat de staf kapot is, dat de liefelijkheid er niet meer is. Dan volgt het tweede stuk van hoofdstuk 11, vanaf hoofdstuk 11, vers 11, dat daar ook nog een verhouding is tussen Israël, tussen de 10 stammen en tussen de 2 stammen. Die 10 stammen zijn al lang weg. Die zijn al weggevoerd, maar God heeft ze nog steeds meegeteld. De 2 stammen bleven ook in de tijd van Zacharia, waren alleen maar die 2 stammen aanwezig toen. Die kwamen terug uit Babel. 2 stammen. 10 stammen zijn nog steeds ergens. Maar die 2 stammen, dan zou je zeggen, nou die komen terug uit ballingschap. Die hebben het oordeel van God gevoeld. En die komen terug en die beginnen opnieuw. Maar die durven niet meer en die laten het ook afweten. En waaruit blijkt nu dat die het laten afweten? En dat is voor mij een heel emotioneel stukje. Ze mochten de waarde van de Heer Jezus bepalen. God heeft altijd gezegd, ik zal iemand sturen die het in orde brengt, die het goed gaat maken, die het geweldig gaat doen. En toen die kwam, hebben ze hem 30 zilverlingen waard gevonden. Dat is volgens de termen uit het boek Leviticus, ik weet niet of u dat ooit hebt gelezen, van hoe een schatting moest worden gemaakt voor een jongeman of voor een oude man, maar voor een slaaf was 30 zilverstukken. Maar een beetje ander, die was veel meer waard, was 50 zilverstukken waard. En nog andere bedragen. Maar ze hebben hem gewogen op die 30 zilverstukken. Natuurlijk is Jozef verkocht ooit een keer in het Oude Testament in Genesis 37 voor 30 zilverstukken. Dat moet je toch ook aanspreken, van dat gebeurde toen ook al een keer. Judas heeft natuurlijk het voortouw genomen. Judas heeft geld gekregen van de hoge priesters, van de schriftgeleerden, van de toenmalige leiding van de 2 stammen. Hij heeft spijt gekregen toen de Heer Jezus veroordeeld werd en heeft die 30 zilverstukken in de tempel gegooid. U vindt dat in Matthäus 27, hè? Dat wist u wel, want dat staat ergens. En toen hebben ze heel vroom gezegd, ja, we kunnen dat niet in de offerkist doen, want het is bloedgeld. Dat hebben ze wel doorgehaald. Dat zijn ze ineens heel vroom. Maar we kopen daar een akker voor. Ik heb nooit begrepen dat die mensen toen niet, dat er toen niet één is geweest, stomme eenden wat jullie doen, dat staat in Jeremia 18, 17. Dat kan toch niet? Dit was voorzegd, notabene, dat verhaal van die pottenbakken. Zal ik het eens schetsen? Toen ze hem afwezen, hebben ze een stukje land gekocht. Wanneer is het land van een pottenbakker te koop? Heb je dat ooit afgevraagd? Een pottenbakker die moet van klei leven en van een bepaalde aarde. En daar moet hij zijn voorwerpen van maken. Maar als hij alle aarde er afgegraven heeft, waar hij potten van kan maken of voorwerpen van kan maken, dan is het voor hem waardeloos. En kun je daar dan nog tarwe opzaaien? Nee, dat kan ook niet. van die vruchtbare grond is echt weg. Het enige wat overblijft is, je kunt er nog een begraafplaats van maken. Ja, maar ik zeg het eenvoudig, maar er zit dus een behoorlijke lading achter. Ik heb altijd op de berg Sion gestaan en gekeken naar die bloedakker. Dat is, als je op de berg Sion staat, kun je dus kijken en aan de overkant van de dal, dan heb je dus die bloedakker, Akeldama, bloedakker. En ik wilde daar graag een keer naartoe. Ik ben ook geweest met een groep. En ik ben me rot geschrokken van de mentaliteit die daar heerst. Ik ben me rot geschrokken van alleen maar een bonk. Natuurlijk, ja, had ik kunnen voorspellen. Want als het een begraafplaats voor de omgekomen vreemdeling is, dan vind je daar graaf. Nou, het stikt van de graaf. Veronken, hokjes, plaatsen. Het is één grote begraafplaats. Maar er groeit niet. Het is geen leven. Als je hem verwerkt, als je hem verkwanselt, is er geen leven. Er groeit niets. Een begraafplaats. Dat is de tweede dood. Dat is een hele directe conclusie, maar dat is precies wat het hier is. Dat is heel scherp. En dan zie je hoe scherp zo'n profeet het zag. Hoe die in die oude tijd zulke beelden had en zulke dingen zij vastgelegd, notabene. Maar dit hadden ze, notabene. Maar ik begrijp nu, ze hebben ooit Zacharia, deze profeet, omgebracht tussen het altaar en het heiligdom, zegt het Nieuwe Testament. Van u zal het bloed geëist worden van Abel, tot en met het bloed van Zacharia, de zoon van Berechja, die u omgebracht hebt tussen het altaar en het heiligdom. De Heer Jezus zelf zegt dit. Ook hij, deze profeet Zacharia, is omgebracht. En toen is Jeruzalem Akeldama geworden, bloedakker, dood, kapot, verkocht. Ik heb natuurlijk een paar dagen nagedacht over vanavond. Zo werkt het bij mij een week van tevoren. Dan begint het te borrelen en dan wil je graag dingen begrijpen. En ik kom uit bij het ene lied uit Johannes de Heer. Wat zult zonder Christus gij doen? En als hier iemand is die de Heer Jezus niet kent, geloof toch in hem. En ga niet langer verder. En ook al zegt iedereen dat dat onzin is en dat dat van vroeger is en dat dat achterhaald is en dat je dat toch wel kunt beredeneren en allerlei theorieën over het ontstaan komen naar voren. Natuurlijk is God dan weg uit het beeld, er is wat anders voor in de plaats gekomen en dat blijft zo. Continu, alles van Jahweh, alles van de Heer, alles wat dan mooi en van liefelijk en liefelijk. Maar hier staat, wat gebeurt er nu? Als je de normen en de waarden van God, en het tweede stukje, kijk eens, de volkeren wisten niet dat er ooit iemand verkocht zou worden voor 30 zilverstukken. Dat staat in het stukje voor Israël, want die hebben dat gedaan. Dat hebben de volkeren niet gedaan, dat heeft Israël gedaan. En daar is ook precies waar in Handelingen 1 op teruggegrepen wordt, verkocht. Akeldama, bloedakker. Als de Heer Jezus er niet is, dan heb ik geen leven. Dan kunnen ze me net zo goed begraven, dan is er niks. Want Hij is mijn leven. En Hij is licht, leven, genade, blijdschap. Hij is het. En als je Hem niet hebt, en vandaag, ze gaan met Hem aan de haal. En dat zijn niet alleen de cabaretiers, die doen het meestal wel eerder dan anderen. Maar het is een algemene tendens dat het niet meer over hem mag gaan. En dat komt dus ook omdat de duivel kennelijk weer voedsel gevonden heeft in de talloze vluchtelingen die uit de islam geschiedenissen komen. En die zitten hier. En ja, dat God, dat is oké. En God de Vader is al moeilijk, want God heeft geen zoon, dus kan ook niet vader zijn. Kan natuurlijk niet, maar Jezus, nee, dat, dus, dat is helemaal weg. En dat aan het kruis sterven, nee, dat is onzin. En dat opgestaan zijn is ook onzin. Echt waar, dat komt met miljoenen deze kant op. We hadden al niks meer in Nederland. We waren bijna alles al kwijt. En dan komt dit er nog bij. En we moeten die mensen ook nog een beetje helpen. En we moeten nog een beetje hun taal leren. Zij hoeven niet onze taal, maar we moeten hun taal leren. Precies het omgekeerde verhaal. En dus, dit past helemaal. Dit is de situatie van nu. En daar staat de Heer Jezus. Schat hem naar zijn waarde. En ga een keer tegen hem zeggen, Heer Jezus, u bent mij zo kostbaar, o Heer, zo dierbaar. Dat is een mooi lied van in de bundel Opwekking. U bent mij zo kostbaar, Heer Jezus. Dus niet 30 zilverstukken, maar ook geen 50, ook geen 150. Maar kostbaar, u bent kostbaar voor mij, Heer Jezus. U bent mijn alles, Heer Jezus. Dat is hoofdstuk 11. U voelt hoe dit oud-testamentische beeld precies op vandaag gelegd kan worden. Maar er komt een moment dat God zegt, nou is het over. Nou, als het om de volkeren ging, die toch niet naar de normen en naar de waarden van God wilden handelen, dan verbreekt hij de staf van de lieflijkheden of van de genegenheden. Maar als dit gebeurt, dan verbreekt hij de staf samenbinding of verbonden, is hetzelfde woord, maar samenbinding, nou u voelt dat het woord verbond zit daar een beetje tegenaan, maar het verbonden, maar je mag het als woord verbonden vertalen, meervoudsvorm, dan verbreekt hij dat ook. En gevolg daarvan is een dwaze herder. We lazen dat met elkaar. Dan ineens zegt God dan, als dit gebeurt, als deze twee dingen gebeurd zijn, dan komt de antichrist. Nou, dat is een herder van niks, zegt vers 17, die de kudde in de steek laat. En hij zal niet omzien naar de jonge dieren, hij zal niet gaan zoeken, wat gebroken is zal hij niet genezen, wat nog overeenstaat zal hij niet verzorgen. Daar komt alle ruimte voor de antichrist. Nou, dit is precies wat er ook in het Nieuwe Testament te vinden is in 2 Thessalonicenzen 2. Er is nu nog een weerhoudende factor. Maar als die weerhoudende factor, en dat is de gemeente, de geest in de gemeente, als die weerhoudende factor weg is, dan komt de mens der wetteloosheid. En die gaat zijn gang en dat wordt een gigantische toestand. Maar hier staat het al. Dit is het Oude Testament met een profetisch vergezicht naar wat er dan daar gaat gebeuren. Nou, dan word je best somber. Dan denk je, Heer Jezus, hoe houdt u het uit? Waarom grijpt u niet eerder in? Dat kan ik me dus bijna indenken dat je dat gaat zeggen. Wordt het niet tijd dat er wat gebeurt, dat er wat verandert? Maar wordt het op zijn minst niet zo dat u en ik gaan zeggen, Heer Jezus, en toch willen we u graag leren kennen. We willen graag weten wie u bent. We willen de waarde van u zelf echt gaan waarderen, zoals God dat ziet. Toen hij begon met zijn dienstwerk, heeft God gezegd, dat is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Hoort hem in wie ik lieflijkheid vind, lieflijke reuk, lieflijke offergeuren, stegen van het kruis omhoog, Heer Jezus. In hoofdstuk 11, misschien vindt u het moeilijk, maar eigenlijk is het een heel scherp beeld van vandaag. Ook van toen, maar ook van vandaag. En centraal staat daar, wat doet u met Jezus, Gods Zoon? Dat zongen de zingende zusjes, eerste plaatjes die ik hoorde, grammofoonplaat die ik straks 78 toeren geval, was onder andere dit. Wat doet u met Jezus, Gods Zoon? En eigenlijk zou dat weer van de daken gezongen, geroepen moeten worden. Wat doe jij daar met de Heer Jezus? Ik vind het heel scherp getekend, heel bijzonder in Zacharia 11. Hoofdstuk 12. Dat gaat dan verder met hoe het ook gaat en wat er dan ook gebeurt, hoe die antichrist ook tekeer gaat. En het begin van hoofdstuk 12 zegt, nou, dat tekeer gaan van die antichrist, dat tekeer gaan van de mens van de wetteloosheid, dat enorme opstandige gedoe van die tijd, maar je proeft het om je heen. Goed, dat krijgt een climax doordat alle volkeren in de eindtijd, dat is niet geweest in de tijd van de Heer Jezus, dat moet nog komen, dat zag Zacharia dus echt heel ver vooruit. In de eindtijd zullen alle volkeren naar Jeruzalem gaan en ze zullen die stad gaan belegeren. Het is om die reden die wij misschien niet zo goed kennen, het terugkomen van de twee stammen sinds 1948. Daarvoor zijn individuele Joodse families teruggekeerd naar het land. Dat is een hele tijd gaande. Die hebben het daar moeilijk gehad, maar sinds 1948 hebben ze daar nu een eigen staat. In plaats van in Duitsland, kun je dan beter toch in Israël, in Palestina, dat heette toen ook Palestina hoor, wonen. Maar het wordt ook zo dat nu we echt naar die eindtijd toe gaan, ook zien dat de hele wereld zich tegen Israël keert nu. En dat is niet omdat ze gelovig zijn, want dat is niet zo. Door wat de regering daar is niet religieus. Ze hebben wel een enorme bevolkingsgroep religieus. En de Shabbat wordt nog wel gehouden. En Yom Kippur, dus de grote vroendag, is een officiële vrije dag waarin niemand iets doet. Dat is allemaal duidelijk. Maar omdat er weer een volk is, omdat Jeruzalem weer een hoofdstad is, omdat Jeruzalem daar weer een centrale plek gekregen heeft, zal, en nou eigenlijk zouden we uit de conclusie Jeruzalem is er moeten kunnen zeggen, daar komen de volkeren binnenkort naartoe, met z'n allen, ze stomen allemaal die kant op, en ze hebben al hun wapentuig rondom Jeruzalem verzameld. Hun spul ligt opgeslagen bij de berg Megiddo, Har Megiddon, berg Megiddo betekent dat, Har is het Hebreeuwse woord voor berg, bij de berg Megiddo, daar ligt het spul, daar zijn de tanks, daar zijn de vliegtuigen, maar het feitelijke strijdtoneel is het dal van Hinnom, is het dal van Jozefat of het Kidron-dal, weet je wel, dus dat tussen de Olijfberg en Jeruzalem, daar vindt de eindstrijd plaats. Hoofdstuk 12 vertelt u dat dat gaat gebeuren. Nou, dan zou je zeggen, dan haakt die hele meute van strijders Jeruzalem zo gigantisch in de pan, dat er ook helemaal niks overblijft, nul. Dat is ook zo. Ze hebben ook geen benen om op te staan. Met alle respect voor meneer Netanyahu en voor wat ze allemaal bedenken aan hun wapentuig, hun intelligentie en zo. Ze redden het niet met hun eigen wapens. Nooit. Want weer is de duivel bezig om zelfs dit dan te zeggen, dat het dan een strijd zou zijn tussen Saoedi-Arabië aan de ene kant en Iran aan de andere kant. Dat is ongeveer, zijn er twee blokken binnen het islamitische. Maar die gaan dan tekeer, die gaan samen naar Jeruzalem, om Jeruzalem eens en voor altijd plat te gooien. Dat staat te gebeuren. En dat voel je. Vandaag of gisteren weer een resolutie aangenomen. Israël is weer beschuldigd van kinderen vermoorden. Wat de Palestijnen doen, doet er niet toe. Wat de anderen doen, wat ze Saoedi-Arabië doen, doet er niet toe. Wat Iran doet, doet er ook niet toe. Maar als in de Gaza-strook kinderen omkomen, waarschijnlijk door kogels van de Palestijnen zelf, dan krijg je de veroordeling. Zo gaat het continu door. Dus we voelen dat. We horen dat, we lezen dat. Dit is aan de orde van de dag. Dat gaat komen. Die strijd komt. En die strijd barst los. En op hetzelfde moment zegt de Heer, op die dag, dus vers 9, ik laat nog een keer even aan hoofdstuk 12, op die dag zal het gebeuren dat ik alle heidenvolken die tegen Jeruzalem oprukken zal willen wegvagen. Maar het ging maar om vers 10, maar over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal ik de geest van de genade en de geest van de gebeden uitstorten. Is de ommekeer gekomen omdat zij zich bekeerden? Nee. Dat is niet gebeurd. Omdat de Heer het doet. Als je mij vraagt, hoe ben jij tot geloof gekomen? Omdat ik zag dat ik het niet, dat ik niet goed zat, of dat ik het verkeerd had, dat ik me zou moeten bekeren. Ja, ik moest het wel. Dat is mijn verantwoordelijkheid. Maar God is al lang begonnen. God heeft hier Jezus gestuurd. Hij heeft in jouw leven op de een of andere manier de prediking van zijn zoon laten landen. En dan komt er een innerlijke overtuiging door de geest van God die aan je werkt, nog niet in je is, dat komt later, die aan je werkt om dit te geloven. En op het moment dat je dat gelooft, krijg je vrede met God. En als je dat gelooft, dan heeft de Heilige Geest in jou. En dan gaat de Heilige Geest niet alleen meer aan je werken, maar gaat de Heilige Geest vanuit je hart en leven werken. Dat is helemaal nieuw. Dit proces staat hier voor Israël. Voor 10 stammen? Nee. Voor 2 stammen. En dat zien we vandaag. Er zijn maar 2 stammen. Die 10 stammen, nog een keer, die zijn nog steeds zoek. Alleen die 2 stammen die daar wonen, Jeruzalem, Juda, Benjamin, dat zijn dus die 2 stammen. En die stammen die zullen dus van God een bijzondere genade stoot krijgen. Een heel bijzonder genade element krijgen. Namelijk de geest van genade en van gebeden. Als je nou voor jezelf nagaat hoe je tot geloof kwam, dan ga je ook zeggen, denk ik, het is de geest van genade en van gebed. Niet dat ik dat bedacht, maar God heeft in mij iets van genade gelegd. Besef dat God genadig. Wat die man die daar bij het tempelgebeuren in Jeruzalem stond, in de tijd van de Heer Jezus, o God, wees mij zondaar genadig. Genade is dat je erkent dat je het niet kunt. Henny vertelt het verhaal altijd bij een aantal gelegenheden, niet altijd, maar zo nu en dan, maar ook onlangs. Als je dan op het schoolplein aan het vechten was en je lag onder en je kon geen kant meer op, dan riep je dan genade, weet je wel. En dan moest die ander stoppen. Dat gebeurde ook meestal wel, want dan was die ander was de baas, was de overwinnaar. Dus in feite had je je overgegeven aan die ander. Maar de slagen, de stompen, stopten. God heeft in jou een geest van genade gelegd. Maar je moet een keer zeggen, wees mij genadig. En dat betekent dat het oordeel, dat de stompen, dat de slagen ophouden. Dat het dan weg is en dat er iets nieuws voorkomt. Geest van genade en van gebed, o God, wees mij zondaar. Dus dan bid je ineens. En of je dat precies in deze woorden zegt of met andere woorden, dat doet het niet toe. Maar dan ga je bidden en zeg je, Jezus, help mij of kom in mijn hart. Of als u er dan bent, het is een beetje brutaal, dat zeggen ze dan altijd voor de televisie. En als, ja, laat dan even zien wie u bent of zo. En dan moet de Heere God, ik weet niet wat allemaal doen. Op hun lijstje staat dan dat het zo moet. Laat maar, de Heer wil zo graag genadig zijn. Weet u, ik heb het denk ik gezegd hier, ik weet het niet helemaal zeker, maar ik heb een hele studie gehouden een keer over wie God is. In Spreuken 25, of 27, nou weet ik niet meer. Ik zal het even opzoeken. Spreuken 25, vers 1, sorry, vers 2, het is Gods eer een zaak verborgen te houden, maar de eer van koningen een zaak te doorgronden. Nog een keer, het is Gods eer om een zaak verborgen te houden, maar de eer van koningen een zaak te doorgronden. Er is vandaag een eis bekendgemaakt voor een meneer die misdadig heeft gehandeld, kreeg het levenslang, althans, dat is de eis. En ze hebben alle dingen bezocht, alle dingen nagegaan, alle plussen, alle minnen, alles hebben ze. Een koning zoekt alles na, alle details, tot op de bodem uitzoeken, noemen ze dat, weet je wel. Dat willen ze dan, als je gerechtigheid wilt, moet er tot op de bodem uitgezocht worden. Dat doen koningen, maar God niet. Probeert u het maar voor uzelf op te sluiten. Het is Gods eer om een zaak verborgen te houden. Ik ga er niet al te diep op in, want het is een hele studie. Maar het begint al in het paradijs waar Adam en Eva zondigden. En waar God Adam en Eva bedekt. Hoort u het? Gods eer om een zaak te bedekken. Hij bedekt ze. Met de klederen van een lammetje of van een dier, een schaap, bok. Je kan een bedekking. De wet in een kist, wat ging er boven op die kist? Verzoen, deks, bedekking. Nog een tekst uit Spreuken, als u wilt. 17. Wie een overtreding toedekt, dat is vers 9 van Spreuken 17. Wie een overtreding toedekt, zoekt de liefde. Maar wie de zaak weer oprakelt, maakt scheiding tussen de beste vrienden. Het geleuter over wat Tante Truus allemaal verkeerd gedaan heeft, en als dat iedere keer weer verteld wordt, het klopt van geen kant in de gemeente. Mag helemaal niet. Nieuwe Testament, liefde, van alles, hè. Rekent het kwade niet toe, nog verder, bedekt alle dingen. Bedekking. Iedere keer hetzelfde. De duivel laat je altijd weten hoe zwart je bent en wat je miskleunen waren. En iedere keer weer hetzelfde verhaal. Raakt het iedere keer weer op. Je ziet al die verkeerdheid van je tel. Iedere keer komt het weer terug. Dat hele filmpje. 1000 keer kun je het gaan bekijken. En misschien wel 2000 keer. En God zegt. Ik werp ze achter mijn rug. Ik gedenk ze niet meer. Het is een eer voor God. Om het niet terug te laten komen. Ik ben zo blij met zo'n God. Die zo goed is voor mij, dat hij die prut van mij, als er de verkeerd gedaan heeft, nooit meer wil zien. Hij wil het niet eens meer zien. Hij wil er ook niet aan herinneren. Als je een voorbeeld wilt, Zacharia 3, we hadden dat in ditzelfde profetische boek, toen Jozua de hoge priester met vuile kleren bekleed was, en doet uit in die vuile kleren, trekt hem een statiegewaad aan. Dat zie je precies zelf. En de Heer Jezus hoor je zeggen, op het kruis, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Precies hetzelfde. Zo is onze God. Zo is mijn Vader. Zo is die Heer Jezus. Super is het. Geweldig is het. Dit is zo gaaf. Dit is zo uniek. Dat je dit eens een keer vast moet houden. Maar als God genadig is, betekent dat niet dat hij dus dit allemaal verdoezelt. Dat hij die ongerechtigheid van jou gewoon, alsof het niet bestond. Hij bedekt het. Maar wie moet dan uiteindelijk de prut gaan bekostigen, en dat is de Heer Jezus aan het kruis, die zal uiteindelijk daarvoor moeten boeten en moeten betalen. En dat heeft hij gedaan, onze schuld. Al mijn schuld, waar is onze schuld gebleven? Christus heeft voor ons geboet. Onze vrijbrief lang geleden afgeschreven, is verzegeld met zijn bloed. Het is een heel oud gezang. Maar Christus heeft het gedaan. Nou, en daarom staat hier, op het moment dat God genadig is en een geest van genade en een geest van gebed uitstort over Israël, over die twee stammen die daar zijn, zullen zij zien op hem die doorstoken werd. Ja. Daar is de oplossing. Daar is het gebeurd. Dus je voelt aan dat dit bij elkaar hoort. Aan de ene kant zijn de staven verbroken, liefelijkheid en samenbinding, die zijn weg. En God zegt aan de andere kant, wat heb je gedaan met mijn zoon? Dat is het criterium. Maar als je kiest voor de Heer Jezus, mag je ook zeggen, Gods genade, mijn lievelingslied, dat weet iedereen langzaam, en ik roep het 12 keer. Ik weet niet waarom Gods gena aan mij ook werd betoond. Gods gena aan mij werd betoond, maar ik weet in wie ik geloofd heb. En ik ben verzekerd dat hij bij machte is mijn pand te bewaren tot die dag. Op die dag, staat hier 20 keer in hetzelfde stukje, op die dag, op die dag, op die dag, op die dag. Dan gaat het gebeuren dat aan de ene kant die geest van genade en van gebed er is, maar op hetzelfde moment duidelijk wordt door wie die genade en door wie die zegen gaat komen. En dat is door hem die doorstoken werd. Wat gaat er gebeuren als, dan ga ik nog verder. Wat gaat er gebeuren als de Heer Jezus op de olijfberg komt? Dan zullen ze zien op deze. Ze zullen bitter rouw bedrijven en ze zullen zeggen, wij hebben het niet gedaan, wij hebben het zelf niet kunnen bewerken en ook niet kunnen bedenken, maar u hebt het gedaan. Het is uw werk, het is uw genade, het is uw bijzondere zorg voor ons. Je vindt in hoofdstuk 11 zoveel moois. Maar wel in negatieve zin. Maar je vindt in hoofdstuk 12 ook negatieve dingen. Oordeel, strijd, moeite. Het wordt heel bar rondom je. Maar op hetzelfde moment vind je Gods genade en Gods ontferming. En het criterium in de negatieve zin in hoofdstuk 11 is, als je hem verkoopt, dan heb je een miskleun gemaakt. En in hoofdstuk 12, en als je hem niet hebt, dan heb je niks. Dat is ongeveer een hele korte samenvatting van twee hoofdstukken, maar die zijn wel heel diep en heel mooi. En ik hoop ook dat het in je hart is, en dat je erover nadenkt, en dat het misschien wel een hele bijzondere leidtekst wordt, een soort tekst die je kunt gebruiken om je leven in te richten. En dit wordt mooi. Dit wordt mooi voor je. Daar word je blij van. En dan krijg je verlangen om meer van hem, van de Heer Jezus, te leren kennen. Vader, dank u wel dat we hier naar mochten kijken. En ik voel mezelf onbekwaam om het goed uit te typen. Maar het is zo prachtig mooi verwoord. Maar als je dat niet wilt, dan kan ik me ook nog indenken dat ze diezelfde profeet hebben vermoord, zoals ze Johannes de Doper hebben vermoord, zoals ze de profeet aller tijden hebben willen vermoorden. Ze hebben hem omgebracht in de handen van de Romeinen. Zo hebben ze de apostel vermoord, Stefanus. Het is steeds hetzelfde verhaal. Maar midden in deze hoofdstukken staat toch dat ene hele belangrijke: wie is de Heer Jezus? Welke waarde ken je hem toe? En als je hem kent als je heiland, dan zie je dat hij doorstoken werd om jou voor altijd gelukkig te maken. Dat is de overwinning. Dat is de genade. Dat is de zegen die komt. We willen u danken dat de enige kracht die we hebben is geloven in de Heer Jezus. Maar dan zegen ons zo samen. Zegen ook Bart en Nanoek als ze morgen hier gaan trouwen in ditzelfde gebouw. In de zaal hebben gezien, is mooi gereed gemaakt. Wij zien uit naar een mooie dag voor hen, voor hun familie, voor hun gezinnen. We zien ook uit naar een trouwzaal ergens in de hemel, waar de bruiloft van het lam plaatsvindt. We willen u hartelijk danken dat dat komt. Vader, het is allemaal gekoppeld aan het werk van de Heer Jezus. Daarom aan het kruis is alles verbonden. Niets, zei Paulus, wil ik weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. We willen u danken dat we terug mogen naar de basis. Dat hadden we vanavond. We danken u daarvoor. Amen. Ik had zelf nog een vraag. Maar ik heb ook een vraag gekregen. Is Joël 2, 28, 29 gelijk aan Zacharia 12, vers 10? Zoals Handelingen 2, vers 17 tot 21 weergeeft, nu als voorloper de Heilige Geest in de gelovigen. Nou, als je die vraag zo leest, dan denk je, ja, dat gaat drie kanten op, dat kan. Eerst Joël 2, vers 28, 29. Daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitstorten op alle vlees. Uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw ouderen zullen dromen dromen, uw jonge mannen zullen visioenen zien. Ja, zelfs op de dienaren en de dienaressen zal ik in die dagen mijn geest uitstorten. Joel 2, vers 28 en 29 is inderdaad gelijk aan Zacharia 12, vers 10. We hadden het vanavond. Maar over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal ik de geest van de genade en de geest van de gebeden uitstorten. Ze zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Niemand kan God zien dan door de Heilige Geest. Ja, ook door de Heer Jezus uiteraard, maar dat is God zelf. Alleen door de Heilige Geest kan dat. En dat is ook voor de toekomst, voor Israël, precies zo. Wij hebben de Heilige Geest ook ontvangen, die inwonend in ons is, dus niet die aan ons werkt, ik heb dat nog gezegd vanavond, maar in ons woont, dat is een verschil. Want ook in Joel 2 is het dat Gods Geest gaat werken. Dat ze door Gods Geest tot berouw komen, tot inzicht komen, dat niet kan en dat ze fout waren, dat ze de verkeerde kant kozen. Maar jij en ik hebben de Heilige Geest in ons als onderpand van een toekomstige erfenis. En dat betekent dat wij deelgenoten, nu en gelovigen hier, deelgenoten van de goddelijke natuur zijn geworden. Dat gaat veel verder dan dat de Heilige Geest iets aan je doet of voor je doet. Dat betekent dat je er hinein gebracht bent. Dus dat je daarbij hoort, dat je daar ingevoegd bent. Dus het ontvangen van de Heilige Geest is veel en veel meer dan alleen maar een soort, nou ja, laten we zeggen een soort, ja, een soort dreun om dichter bij God te komen. Nee, om een soort opstap te krijgen. Dat is veel meer dan dat. Dus de Heilige Geest in ons is zo bijzonder, dat is met geen pen te beschrijven. Ik ben ook bang dat de andere kant er weer iets is van doorschieten in allerlei excessen. Maar het gaat vooral om weer hetzelfde wat ik probeerde te zeggen met de profeten. Maar als de Heilige Geest in je is, hij zal het uit het mijne nemen en hij zal het jullie verkondigen. Dus hij zal dat wat van de Heer Jezus is nemen en die zal het aan ons als op het scherm laten zien, dus projecteren, verkondigen. En ik weet wel dat er dan van alles gebeurt, van dan moet je dit en dan moet je, nou ja, de hele charismatische beweging maar langs. Je komt, ik weet niet hoeveel woorden tegen, facetten tegen van wat de Heilige Geest dan zou zijn. En meestal gaat men dan voorbij aan het meest wezenlijke, en dat is dat het om de Heer Jezus gaat. Als ik A of doe, of ik ben B, of ik ben van C verlost, of van D, daar zit ik middenin. Maar ik zie niet meer van de Heer Jezus, dan ben ik op het verkeerde been gezet. Toch wel. Ik wil niet zeggen dat het op zich fout zou zijn, maar het is niet primair, het is niet het eerste, het belangrijkste. Dus Joel 2 gaat over Israël, dat ze in die tijd dit zullen meemaken. Zacharia 12 vers 10 gaat ook over Israël, dat ze in die tijd dit zullen gaan meemaken. Ik had zelf nog een vraag, maar inderdaad, je hebt niks gezegd over al die rouwklachten. Een heel stuk staat erin, het land zal rouw bedrijven, elk geslacht afzonderlijk, het geslacht van het huis van David afzonderlijk. Dat is uit Zacharia 12 vers 12. En hun vrouwen afzonderlijk, het geslacht van het huis van Nathan, de profeten, de zangers, de tempeldienaren. Afzonderlijk en hun vrouwen, het geslacht van het huis van Levi, priesters. En van Simei, dat zijn ook de tempelhoorigen, de tempeldienaren, afzonderlijk hun vrouwen. Al de overige geslachten, elk geslacht afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk. Een hele opsomming van rouwbedrijven. Hoe kan ik dat het beste zeggen? Er is soms een neiging, ook als het om de politiek gaat, dat meneer minister-president, in dit geval meneer Rutte, die gaat namens ons eigenlijk zijn spijt betuigen over iets, of die gaat zijn excuus aanbieden. Dat is dus een soort excuus aanbieden, dat doet hij dan voor ons. Maar zo kan er ook een collectieve belijdenis zijn, door iemand uitgesproken, en waar allen onder vallen of zo. Nee, zegt de Heer Jezus, nee, zegt de Heere God, nee, zegt de Heere Geest, dat is het bij mij niet. Het is dus niet zo dat iemand in Rome of iemand in de slotkapel van Wittenberg, of iemand in Genève, ik noem maar even een paar plaatsen waar veel gebeurd is, dat zo iemand zou kunnen zeggen, nou, het spijt ons, of we betreuren dit, en dat het dan namens de hele kerkengroep die erachter hangt, dat het ook namens hen is. Als het om de Heer Jezus gaat, laat ik het nog een keer voorzichtiger zeggen, er waren in de middeleeuwen vorsten die tot het, laten we zeggen, reformatorische geloof gingen, dus die waren Rooms-Katholiek, werden protestant, en er was de hele provincie was protestant, of zelfs het hele land was protestant. Zo was Nederland een protestantse natie in hoofdzaak. En Zweden en Noorwegen waren allemaal Luthers. Dus omdat de vorsten kozen, was het hele land zo. Zo mag u dit nooit zien. Het aannemen van de Heer Jezus, het zien op hem die doorstoken werd, is heel persoonlijk. Voor die afzonderlijk en hun vrouwen, en die en hun vrouwen, en die en die en hun vrouwen, en die en die en hun vrouwen. Alle overige geslachten, elk geslacht afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk. Dus een man kan dat ook niet doen voor zijn vrouw. Dit is heel persoonlijk. Dus dat tot geloof komen, tot erkenning komen en zien hem die doorstoken werd, is heel persoonlijk. Dat kan niemand voor jullie doen. Dat moet je zelf doen. Dat wou ik nog wel graag kwijt, want dat is wel een hele belangrijke vandaag de dag. Er is veel te doen over deze dingen. Er is veel te doen over deze dingen en ik hoop van harte dat dat een beetje tot ons doordringt, dat het voor iedereen afzonderlijk moet. Ik kan het niet doen voor jou. En je voelt ook wel, dat zeggen we dan ook wel, ik kan de anderen niet in de hemel brengen. Dat moet je zelf doen. Dat is ook zo. Hennie dacht vroeger, mijn vrouw dacht vroeger, dat toen hadden haar moeder had lange rokken. Maar als die dan naar de Heer heen zou, zij aan haar rokken dus wel meegesleurd worden, dan greep ze die rokken vast en dan zou ze vast meekomen. En toen kwam er een prediker, het is echt gebeurd als even verteld, die zei dat onze kleren dan ineens achterblijven. Hier, als de Heer ons roept, oh ja, al je houvast is weg. Sorry, dan heb je geen touw meer om je vast te knopen. Nee, maar zo gaat het ook niet. We kunnen niet voor een ander dat doen. Dat moet je zelf doen. En dat vind ik wel heel mooi, heel fijntjes hier. Er zijn de priesters afzonderlijk, maar de levieten afzonderlijk, en de tempelhoorigen afzonderlijk, en de tempeldienaars afzonderlijk. Dus alles, maar niet alleen de priesters, niet alleen de levieten, niet alleen de mensen die van koninklijke huizen zijn, allemaal afzonderlijk. En dat maakt alles anders. Op dat moment ga je genieten van hem. Dat waren de vragen, misschien. Ja. Ja, daar is iets mee, ja. Met man en vrouw is iets, ja. Ja, heb je heel goed. Ja, maar er is ook iets tussen een viool en een vioolspeler. Er is iets mee met die. Nee, maar die tekst die komt uit de brief van de Corinthiërs, de eerste brief van de Corinthiërs. En dan gaat het dus over dat zelfs de ongelovige man is geheiligd in de gelovige. Het gaat om of een vrouw daar weg mag, de scheiding getolereerd wordt. Daar gaat het over in dat stukje. Maar als een man ongelovig er in berust om bij die vrouw te blijven, dus als hij weg wil omdat die vrouw tot geloof gekomen is, dan zou dat mogen. Dan is dat een legale vorm, of een legale manier om te scheiden. Bijbels. Maar als die man dat niet wil, nu die niet weg wil of zo, dan blijft hij. En dan blijkt dus dat die man geheiligd is. Want ook al zouden ook uw kinderen nog onrein zijn. Ik word dus allemaal in hetzelfde stukje. Maar het gaat hierom dat als er een gezinnetje is en er is een vrouw tot geloof gekomen. En die vrouw die bidt tot God. En de Heer Jezus is in haar en God wil bij haar zijn en de Heilige Geest is daar. Dan is die man, of die dat nu beseft of niet beseft, op een terrein gekomen waar God is. En dus geheiligd betekent nooit zonder zonde. Altijd apart gezet, verbijzonderd, op een hele speciale manier neergezet. En die ongelovige man is geheiligd in die vrouw. Dat betekent dus dat hij er niet onderuit kan. Er wordt gebeden, misschien mag je niet eens zingen dan van die man, dat zou kunnen. Of je mag niet eens hard opbidden, maar dat doet niet de zaken. Dan doet ze het zachtjes of voor zichzelf. En dan nog is die man geheiligd. En ik ken zoveel getuigenissen dat mannen om Mohammed hebben gezegd. Zonder dat er gezongen werd of gepreekt werd. Wat ik voel, dat er is iets waar ik niet mee kan omgaan, waar ik niet mee kan dealen. Ik weet het niet meer. En die mannen komen heel vaak toch tot geloof later. Later duurt een poosje soms. En soms is het ook niet. Goed, emotioneel. Er was in onze gemeente een zuster en die was getrouwd met een meneer die al eerder getrouwd geweest was. Die vrouw was overleden, maar zij was veel jonger. Maar zij was een gelovige en ze was daar toen huishoudster of ziekenverzorgster of verpleegkundige. Ik weet niet meer exact. En ze is dus met die man getrouwd. Dat had ze beter niet kunnen doen. Zeg ik, menselijk gesproken. Het was een ramp. Zij mocht niet meer naar de samenkomst, ze mocht niet bidden, ze mocht niet zingen, ze mocht niet getuigen. Als ze een bijbeltje had, dan moest hij die verstoppen. En als hij het vond, dan verscheurde hij. Dat is jaren zo doorgegaan. En die man die werd ziek. Laat ik nog een tussenzinnetje. Twee zussen, wij vonden dat wat extreme tantes. De rare mensen, die bezochten hen. Hij wou verder ook geen bezoek van broeders of van leidinggevenden. Natuurlijk heb ik aangeboden om daar te gaan, om daar een gesprek te hebben, of misschien voor hem te bidden. Nee, nooit. Maar twee zussen gingen altijd daar op bezoek en hebben daar altijd nog een lied gezongen. Ze waren wat vreemd, laat ik me maar voorzichtig uitdrukken. En omdat ze wat vreemd waren, pikte hij dat. Als wij het gedaan zouden hebben, zou hij ons eruit geschopt hebben. Maar dat bleef hangen. Goed, die man die is dement geworden. En toen dachten wij, want nu is het echt helemaal niet meer mogelijk. Nu is het, kom je er nooit meer door. Ik kwam in het ziekenhuis in het verpleeghuis. En diezelfde beide zussen, die ik net al een beetje schetste. Die belde op, Dato, nu moet je komen, want hij is nu helder. In het verpleeghuis, ik ben geweest. In het verpleeghuis en, ik weet niet, gesprekje vooraf, een beetje. Uiteindelijk de vraag, bid je wel eens? Ja. Wat zeg je dan? Ik denk, dat kan je, ja, dat is nog 50% dat hij mazzel heeft, dat hij het goede antwoord geeft of zo. Ja, precies. Ja, dan moet je nog maar afwachten. Dus ik zeg, maar wat zeg je dan? Je raadt het nooit. O God, wees mij zonder genade. En toen stonden de tranen in hem over de wangen in het ziekenhuis. Ik heb gedankt voor de Heer Jezus. Hij is in coma geraakt, heeft niks meer gezegd. Het allerlaatste moment. En hoe is dat nog gekomen? Door die vrouw. Want dit heeft hij van die vrouw geleerd. Dus hij was wel te degen geheiligd in die vrouw. Maar dat betekent niet dat hij bekeerd is. Maar hij is op een terrein gekomen waar gebeden werd, waar voor hem gebeden werd, waar de liefde van God heerste, waar respect was voor het woord van God. Nou, op dat terrein kom je dan, dan ben je geheiligd. En die kinderen zijn op datzelfde terrein, die zijn dus ook heilig. Dat betekent niet dat ze behouden zijn, maar wel dat ze op het bijzondere terrein van Gods genade al aanwezig zijn. Dat betekent het woord. Dus dat is de uitleg. Ik ga danken. Vader, nog een keer willen bedanken voor vanavond, voor Zacharia 11 en 12, voor het prachtige hoofdstukken. Voor het mooie dat Zacharia dat al zag van de Heer Jezus. Dat hij al profeteerde over iemand die doorstoken zou worden. Dat hij profeteerde over berouw. Dat hij over zegen en over ontferming en over genade kon praten. Maar ook waarschuwde van, wees voorzichtig met wat je met hem doet. We willen u danken voor zulke dingen. We willen ook dat we gezegend naar huis zullen gaan en dit ook mee zullen dragen. Maar misschien ook morgen een uitwerking zullen geven in ons denken. Misschien vannacht al, als we even niet kunnen slapen. Dank u wel voor deze avond, voor wat er hier georganiseerd is, klaargemaakt is. Dank u nu voor de gastvrijheid van hier, voor de zorg die er iedere keer is, voor de liefde, voor de techniek die verzorgd wordt. Ik wil u hartelijk danken voor muziek van de beide broeders, ook voor de techniek van Jaap en van alles wat hij doet. En ook voor de huisvesting van Ingrid en van alles, ook voor de broeders en zusters die dit dragen, Dick en Toos en ook Gerda en Ton. Ik wil zo bidden ook verder dat Ton herstellen mag, dank u dat hij weer thuis is. We bidden nog een keer om een bijzondere dag voor mensen die morgen hier een bijzondere bruiloft, een bijzondere feestdag mogen meemaken. De zegen Anouk en Bart daarin ook, zegen ook de ouders, we willen ook daarvoor vragen. Zegen ook iedereen die daar komt, we zegen ook ons op weg naar huis. We danken u Vader dat we in uw handen veilig en geborgen zijn. Wat fijn dat we de Heer Jezus hebben leren kennen, wat mooi van hem te kennen. Hem werkelijk lief te krijgen en naar hem uit te zien en bij hem te zijn tot in eeuwigheid. We danken u, amen. We hebben nog een lied te gaan en dat is Jezus, wat een heerlijke naam.